Laten we een moment stil worden voor Gods aangezicht en dit samen zijn aan de Heer opdragen. Jubelt gij rechtvaardig in de Heere, een lofzang betaamt de oprechte. Loof de Heere met de citer, psalm zingt hem met de tiensnarige harp. Zingt hem een nieuw lied, speelt schoon op de snaren onder geschal. Want des Heeren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw. Hij heeft gerechtigheid en recht lief, de aarde is vol van de goede tierenheid des Heeren. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. Door de adem van zijn mond al hun heer. Want hij sprak en het was er. En hij gebood en het stond er. Zo zijn we vanmorgen samengekomen. De naam van onze God en Vader. De schepper van hemel en aarde. Die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen. Maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem. Die is en die was en die spoedig komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar staande het tweede en het derde couplet van 236 zingen. Was het vanmorgen een wat makkelijke morgen voor de jonge gezinnen onder ons. We hadden natuurlijk een uur extra tijd. Geweldig. Helaas komt het maar één keer in het jaar voor. Maar wat ziet er allemaal uitgeslapen uit, zeg. We hopen dat aan het einde van de morgen ook zo zal zijn. Fijn dat u er bent. We gaan met elkaar God zegen vragen voor deze dienst. En ik wil u nog meedelen dat zuster Dini Schippers opgenomen is in het ziekenhuis. Ze had nogal wat vocht tussen de longen. Dat is weggezogen inmiddels. Maar ze heeft het best wel heel erg moeilijk. En laten we ook heel in het bijzonder voor Dini Schippers bidden. En ook Wim Veurink, die afgelopen donderdag een kuur gehad heeft weer. De een na laatste, als ik het goed heb. We hopen dat hij dan ook weer spoedig van zal herstellen. En ook komende week zal Gerard Abbink een operatie moeten ondergaan. Ik hoop dat de Heer ook met je zal zijn, Gerard. Zullen we samen God zegen vragen voor dit samen zijn? Heer, we hebben net gezongen over uw heiligheid. Heer, wat bent u heilig? Wat bent u volmaakt? Heer, we hebben soms geen flauw benul, Heer, van uw heiligheid. Heer, als we zien hoe het volk van Israël rondom de berg staat, de berg Horeb, waar u nederdaalt, Heer, en Ja, zelfs de hele berg trilt, aardbevingen, bliksem, wind, onweer, Heer. En ja, dat het volk eigenlijk zegt, Heer, wij kunnen het niet aan, die heiligheid van U. Heer, wat is het geweldig dat wij in de Heer Jezus Christus geheiligd zijn en dichtbij gebracht zijn bij U, Heer. Heer, dank U wel voor uw almacht, voor uw grootheid, maar ook voor uw liefde. En dat U in alle nederigheid in Christus naar ons toegekomen bent. En dat de Heer Jezus, toen wij nog zondaren waren, toen wij nog vijanden waren, voor ons zondaren aan het kruis de straf gedragen heeft die wij verdiend hadden. Heere God, wat heeft U uw liefde daar laten zien? En we willen U hartelijk danken, Heer, voor die geweldige liefde die we in het kruis van de Heer Jezus hebben leren kennen. En wil U danken, Heer, dat we zo vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Dat we mogen weten dat U door uw Heilige Geest ook vanmorgen in ons midden bent. En dat U door uw Heilige Geest en door uw woord ook vanmorgen tot ons wilt spreken. Onze harten aan wilt raken. Heer, U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. U weet misschien de dingen waarover we misschien heel erg bezorgd zijn. En waar we geen uitweg in weten. Heer, dan mogen we ook vanmorgen weten dat U zegt, werp al je bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Heer, dat kunnen we elkaar niet genoeg toeroepen, Heer, dat U allang weet hoe het leven er over een paar weken uit zal zien. Heer, U kent de toekomst en omdat U leeft, Heer, hoeven wij niet bang te zijn voor de toekomst. Heer, er is zoveel gaande in de wereld om ons heen. Er is zoveel onrust onder de volkeren. Zoveel onrust in de maatschappij die zo verandert ook om ons heen. Heer, en ja, ook afgelopen week dan vraag je af, waar maken de politici zich toch druk om, Heer? En allerlei beslissingen, allerlei gedachten, allerlei vergaderingen over allerlei onnuttige dingen soms. Heer, ik wil u bidden, wilt u met name met de christenpolitici zijn in Europa, maar ook in Nederland, Heer, wilt u hen kracht geven, een zeggingskracht om te laten zien waar het echt op aankomt wat het leven betreft. En we danken u, Heer, dat u uiteindelijk het laatste woord heeft. Dat u de Alfa en de Omega bent. En dat u uiteindelijk ook tot uw doel zult komen met deze wereld. Maar ook met uw volk Israël. En zo willen we bidden, Heer, voor de vrede van Jeruzalem. En we danken u, Heer, dat we zo gezegend zijn vanuit uw volk. Heer, zo willen we ook bidden voor uw kinderen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, geef hen ook kracht om vol te kunnen houden. En dat ze ook daarin mogen weten, Heer, dat u begonnen bent in hun leven en het ook zult voleindigen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons ook vanmorgen een hele fijne dienst geven. Wilt u met de kinderen zijn in de zondagsschool, met de kleintjes in de peutergroep en met de allerkleinsten in de crèche. Heer, wilt u een hele fijne morgen ook aan hen schenken. Wil u bidden, Heer, wilt u met hen zijn die ziek zijn. Wil ik in het bijzonder bidden, Heer, voor onze zuster Dini Schippers. Met zoveel pijn en ja, zo'n ziek lichaam in het ziekenhuis opgenomen is. Heer, wilt u met Jan haar man zijn. En ook haar dochter Margriet en zoon Jan junior. Heer, wilt u dit gezin alsjeblieft zegenen. Wil u bidden, Heer, wilt u met Wim zijn, Heer, Wim Veuring, die ook afgelopen donderdag zijn ene laatste chemokuur gekregen heeft. Heer, we weten dat het steeds zwaarder wordt, maar we willen u bidden, Heer, wilt u hem ook nieuwe krachten schenken en ook de kracht om weer te herstellen. Wilt u ook met zijn vrouw Grian zijn en met zijn kinderen, wilt u dit gezin ook zegenen. Wil u bidden, Heer, wilt u ook met onze broeder Gerard Abbink zijn als hij deze week een ingreep krijgt. Heren, wilt u ook met hem meegaan en wilt u hem alsjeblieft uw rust en uw vrede, die alle verstand te boven gaat, laten ervaren. Heer, wat is het geweldig dat u precies weet wat we nodig hebben ook vandaag en dat u ons wilt zegenen. Dank u wel ook voor Henry. Wilt u ook met hem zijn, Heer, als hij op reis gaat. Maar wilt u hem ook zegenen, Heer, als hij het jeugdwerk mag doen en zo ook de jongerenavond aangekondigd heeft voor volgende week. Heer, ik wil u bidden, over een paar weken, wilt u dan ook een hele fijne jongerenavond geven, jeugddienst, Heer, waar veel jeugd mag komen. En ik wil u bidden, Heer, voor onze jonge mensen, die op allerlei manieren ook beïnvloed zouden kunnen worden, Heer, door de studie die ze volgen of door de mensen waar ze mee omgaan. Heer, ik wil u bidden voor onze jonge mensen dat ze ook hun wortels uit mogen strekken in u, Heer Jezus, en vanuit dat waarachtige leven mogen leven. U heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, ik ben de weg, maar u bent ook de waarheid en u bent ook het leven. Heer, wilt u hen helpen dat ze niet afgeleid worden van de waarheid, maar zich aan u mogen vastklampen. Zo willen we bidden, Heer, wilt u ons ook vandaag zo een hele fijne zondag geven. We danken u daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We gaan een paar liederen zingen uit de bundel Opwekking. Lied 518, daar willen we graag mee beginnen. Lied 518, waarin we kunnen zingen dat de Heer ons door en door kent en altijd bij ons is. Heer, u doorgrondt en kent mij. In deze psalm 139 staat zo duidelijk dat wij nooit buiten het bereik van God komen. Waar we ook zijn, als je je nog zo alleen voelt, als je denkt er is niemand die mij begrijpt, dan zegt de Heer, ik ben er. Hij is er. Hij heeft ons gemaakt. En daar gaat ook lied 355 over. Heer, u die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. In voor- of tegenspoed. Soms hebben we de wind wel eens tegen. Dat zullen we vandaag misschien ook wel eens af en toe merken. En misschien morgen helemaal. Dan kun je de wind wel eens tegen hebben. Ook als u morgen op de fiets naar school gaat. Goed, in voor- of tegenspoed. Uw liefde doet mij zingen. 355 uit dezelfde bundel. Als derde willen we ook met elkaar zingen lied 461. Mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand als u. Hij is onze schuilplaats, hij is een veilige toren waar we naartoe mogen vluchten. En al wat ik ben, brengen wij voortdurend bij de Heer en mogen we hem eren. Lied 461 uit dezelfde bundel.
Yeah.
niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Wat is geweldig als je naar de schepping kijkt. Af en toe komt er wel eens een hele mooie natuurserie op de televisie. En dan denk je van hoe is het toch mogelijk dat het allemaal zo kunstig in elkaar steekt. Hoe de Heer, ja, de schepper is van hemel en aarde. En hoe hier staat dat de schepping juicht en maakt hem groot. Dat is ook de gemeente. We zijn als gemeente van Jezus Christus hier vanmorgen ook samengekomen om niet alleen te leren, niet alleen onderwezen te worden vanuit de Bijbel, maar ook de Heer te danken en groot te maken en hem te danken voor wie hij is en wat hij gedaan heeft. En laten we met elkaar een kort moment nemen waarin we zelf de Heer mogen vertellen, ja, hoe we hem willen eren, hoe we hem danken voor wie hij is. Nou, wie wil vanmorgen de Heer danken voor wie hij is en wat hij gedaan heeft? En wat u gedaan heeft, wat u doet en zult gaan doen. Dank u wel voor uw grootheid en voor uw liefde. Amen. We gaan, voordat we met elkaar nog één lied zingen voor de prediking, gaan we eerst met elkaar nog een stukje lezen uit het Woord van God. Een heel bekend stukje. Het heeft alles te maken met ons motto, ons thema voor dit jaar. Hem kennen en bekendmaken. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1, daar staat: in den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden. De wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: deze was het van wie ik zeide, die na mij komt is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Tot zover dit stukje uit Johannes hoofdstuk 1. We gaan met elkaar een lied zingen. Lied 80 uit Johannes de Heer. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Mijn ziel heeft u van nodig, elk uur, elk ogenblik. Tijdens het voorspel van dit lied zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. Twee collecten in deze rondgang tijdens het voorspel van dit lied.
Thank you.
Hem kennen en bekendmaken. Weet u nog het vers waar dat zo duidelijk niet naar voren komt? Heeft u het uit uw hoofd geleerd? Kent u het al? Waar stond het ook alweer? Hosea. Hosea 6 vers 3. Ja, wij willen hem, wij willen de Heere kennen en naar jagen hem te kennen. Ja, dat is een wilsbesluit. Ja, wij willen de Heere kennen en naar jagen hem te kennen. Kent u hem? Wanneer kun je nou echt zeggen dat je de Heere kent? Zouden we dat ooit kunnen bereiken hier in ons leven, hier op aarde, dat we kunnen zeggen, nou, we kennen de Heere helemaal van haven tot gort. We weten alles van de Heer. Ik denk daar zo, nou, we hebben onze zuster Westra, die is over de 90 al. Dat moet u toch wel kunnen, hè? U moet de Heer Jezus toch wel helemaal kennen, hè? Of niet? Nog steeds niet, hè? Nee, daar raken we nooit mee klaar met hem kennen. Nou, hoe laat Johannes, de apostel, ons kennis maken met de Heer Jezus? Als er één is, één van de apostelen die dat kan, die daarvoor geroepen werd, dan is het wel Johannes de apostel. Johannes die een hele bijzondere relatie had met de Heer Jezus. Wat dat betreft lijkt Johannes wel een klein beetje op Mozes. Mozes, die de eerste 5 boeken van het Oude Testament geschreven heeft, die zo'n directe relatie met God had. He, waar we kunnen lezen dat Mozes van aangezicht tot aangezicht met God sprak. Dat hij 40 dagen op een berg was, dat hij niet eens at, niet eens dronk. Maar heel dicht bij de Heer was. Nou, ik denk dat er niemand in het Oude Testament geweest is die zo dicht, misschien met Abraham, zo dicht bij de Heere God geleefd heeft. In het Nieuwe Testament zie je dat eigenlijk dat Johannes dat is. Johannes die de vijf laatste boeken van de Bijbel geschreven heeft. Het Evangelie van Johannes, drie brieven van Johannes en dan ook nog een keertje het laatste boek van de Bijbel. En ook heel dicht bij de Heer Jezus leefde. Johannes en Mozes. Johannes die genoemd wordt de discipel die Jezus liefhad. Die altijd aan de rechterzijde van Jezus te vinden was. Johannes, waarschijnlijk de jongste, het jongste broekie onder de 12 apostelen. De jongste van allemaal. Johannes, van wie zijn broer ook apostel was. En dat was Jacobus. Samen waren ze de zonen van Zebedeus. En de moeder van de zonen van Zebedeus, de moeder van Johannes, was een zusje van Maria, de moeder van Jezus. Dus het waren ook nog eens een keer neven van elkaar. Jezus en Johannes. Johannes, die met zijn broer Jacobus en Petrus bij die drie apostelen hoorde, die alleen naar het dochtertje van Jairus binnen mochten. Die alleen op die berg waren toen weer Jezus verheerlijkt werd. Die alleen met Jezus waren toen de Heer Jezus het allermoeilijkst had in de hof van Gethsemane. Deze drie apostelen waarvan Johannes er één was. Johannes die natuurlijk ook wel heel wat meegemaakt had in zijn leven. Want zijn broer Jacobus, en toen was Jezus nog maar net weg. Dus we moeten denken aan het jaar 34 na Christus. Die door Herodes, de koning Herodes, gedood werd. Het zal je toch maar overkomen, hè, dat je broer, je mede-apostel, naast je zomaar opgepakt wordt en gedood wordt. Dus ja, Johannes is wel iemand die wel wat meegemaakt heeft, ook heel dichtbij. Johannes, misschien heeft u dat niet geweten, maar als je in Turkije komt en je komt op de plaats waar vroeger het Efeze gelegen heeft, dan kunt u daar in Efeze het graf van Johannes vinden. Waarom? Omdat Johannes vanuit Jeruzalem naar Klein-Azië gegaan is en heel lang gewerkt heeft als oudste, als apostel in de gemeente van Efeze. En daar heeft Johannes heel veel werk mogen doen. Johannes was de apostel die zo'n enorme bekendheid had in heel Klein-Azië. En hij was ook een autoriteit. De langst levende apostel. En die waarschijnlijk aan het einde van zijn leven pas kwam bij de eerste eeuwwisseling, zo'n 100 jaar na Christus. Nadat Christus geboren was. 100 jaar na Christus. De enige overgebleven apostel. Heel bekend in alle gemeenten in Klein-Azië, in Turkije. En het is bekend dat, dat is eigenlijk heel mooi, dat de oudsten en de leiders, de kerkleiders in die tijd, naar Johannes, de oude apostel, kwamen. En dat ze aan Johannes gevraagd hebben: Johannes, jij bent nog de enig levende apostel die zo dicht bij de Heer Jezus geleefd heeft. Wil jij jouw evangelie schrijven, zodat Jezus bekend gemaakt wordt onder ons? En het is uit de kerkgeschiedenis bekend dat Johannes de apostel toen gezegd heeft tegen de kerkleiders: jullie moeten 3 dagen vasten, jullie moeten 3 dagen bidden, en dan zal ik het antwoord geven of ik ga schrijven. En ze hebben 3 dagen gevast, 3 dagen gebeden, en Johannes ging zijn evangelie schrijven. Hoe? Nou, de Heer Jezus heeft het heel duidelijk gezegd hoe Johannes dit evangelie ging schrijven. Als u kijkt in Johannes hoofdstuk 14, daar staat een heel belangrijk vers. En dat maakt ook direct duidelijk hoe de 4 evangeliën, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, ontstaan zijn. Hoe dat kwam. Want wij zeggen wel eens tegen elkaar van, nou ja, goed, Johannes heeft het evangelie, zeg maar, tegen de eerste eeuwwisseling aangeschreven. Dat is al, nou ja, zeg maar 70 jaar na het leven van Jezus hier op aarde. Hoe wist Johannes dat allemaal nog? Hoe kon Johannes nog woordelijk al die gesprekken opschrijven die de Jezus toen gehad heeft met Nicodemus, met de Samaritaanse vrouw? Dat kan Johannes toch nooit. Nou, er staat in Johannes hoofdstuk 14, vers 26, misschien vers 25 te beginnen. In Johannes 14, vers 25, daar staat: dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de helper zou je kunnen zeggen, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam. Mensen, en dan komt er een hele belangrijke zin. Wat staat er dan? Die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Wat doet de Heilige Geest? Wat de Heer Jezus in die 3 jaar hier op aarde gezegd heeft, heeft de Heilige Geest te binnen gebracht in het leven van Johannes. En door de Heilige Geest kon Johannes al die dingen die 70 jaar geleden gebeurd waren, weer allemaal oplepelen. Want waar kwam het vandaan? De Heilige Geest heeft het hem weer te binnen gebracht. Het was door de Heilige Geest dat Johannes dat evangelie kon schrijven. En trouwens, dat gebeurde ook bij de apostelen die later de brieven schreven. Weet u dat Johannes, toen hij zijn evangelie schreef, toen had Petrus zijn brieven al geschreven, Johannes had zijn brieven al geschreven, Paulus had zijn brieven al geschreven. De Bijbel, de 27 boeken van het Nieuwe Testament, waren al bijna compleet en bekend bij de gemeenten in Klein-Azië en in Jeruzalem. Een voorbeeld daarvan kunt u vinden in de Tweede Petrusbrief. In de Tweede Petrusbrief. In vers 14, 2 Petrus 3 vers 14, daar staat: net voor Openbaring, de brieven van Johannes heb je dan nog weer. Nou, er staat: daarom, geliefden, in vers 14, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid van onze Here voor zaligheid. En dan komt het. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Evenals in alle brieven waarvan hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. Evenals trouwens de overige schriften. Hier spreekt Petrus dus over de brieven van Paulus, over zijn eigen brieven, over de overige schriften die er zijn. En hieruit en blijkt al heel duidelijk dat er in de tijd van Johannes al allerlei boeken circuleerden in de gemeente die het Nieuwe Testament zouden gaan vormen. De 27 boeken van het Nieuwe Testament. Nou, één van deze boeken is het Johannes-evangelie. Wat Johannes op een hele bijzondere manier geschreven heeft. Johannes zou gaan schrijven over het leven van Jezus. Over zijn één-op-één gesprekken die hij gevoerd heeft. Over het onderwijs wat hij gegeven heeft. Over zijn werken. Over zijn lijden. Over zijn sterven. En natuurlijk over zijn opstanding. Johannes had een hele opdracht, een hele kluif. Maar waar moest hij nou mee beginnen? Waar moest Johannes nou eigenlijk mee beginnen? Johannes heeft heel veel geschreven over wie de Heer Jezus is. U kent ze waarschijnlijk allemaal nog wel. Een aantal jaren geleden heb ik hier nog wel eens een keertje over gesproken, over de uitspraken van Johannes over de ik-bens. misschien heel interessant om die ik bens uit het Johannesevangelie misschien op een rijtje uit uw hoofd misschien wel te kennen. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld, ik ben het water. Het water waar je echte blijdschap vandaan kunt vinden. Hij zegt, ik ben het brood wat je nodig hebt. Hij is onze eerste levensbehoefte. Johannes zegt, ik ben het licht der wereld. Als je in het donker bent, waar we vanavond met elkaar over na willen gaan denken, als het allemaal donker wordt om je heen en je geen uitzicht meer hebt, dan zegt de Jezus, ik ben het licht. Johannes zegt dat de Jezus gezegd heeft, ik ben de deur. De enige deur die tot behoud leidt. Hij zegt, ik ben de goede herder. De goede herder die echt hart om jou heeft. De Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Allemaal in het Johannesevangelie. En Johannes die schrijft dat de Jezus gezegd heeft, ik ben bij de opwekking van Lazarus, ik ben de opstanding en ik ben het leven. En als laatste zegt hij, wat heeft u nog gemist in deze opsomming? Ik ben de ware wijnstok. De ware wijnstok waar je 24 uur per dag aan verbonden moet blijven. Zo laat Johannes zien wie Jezus is. Hem kennen. Maar net zei ik al, waar moest Johannes nou mee beginnen? Wat zou nou een goede binnenkomer zijn om te laten zien wie Jezus is? De andere evangeliën beginnen, ja, in ieder geval Matthäus en Lucas beginnen met de geboorte in Bethlehem. Zijn geboorte, maar als je nou over Bethlehem gaat spreken, de geboorte van Jezus in Bethlehem, leer dan de Jezus echt kennen zoals hij werkelijk is. Johannes die wil nog een stukje dieper. Die wil nog een stukje verder. En Johannes die begint heel eenvoudig bij de schepping. Daar laat Johannes al zien wie Jezus is. En ik wil heel kort met u erover nadenken hoe Johannes laat zien dat Jezus het woord is. En dat is een thema die in het Johannesevangelie, in de drie brieven van Johannes, maar ook in het boek Openbaring steeds weer naar voren komt. Hij is het woord. En wat betekent dat dan? Het woord. De Heer Jezus is het woord. Als het gaat in de Bijbel over het woord, dan gaat het niet over lettertjes in de eerste plaats. Het gaat veel meer over de inhoud van het woord. Over wie dat woord is. Dat woord is een persoon. Dat woord is God zelf. Dat woord is vol kracht. Dat woord, als de Jezus, als Johannes zegt, hij is het woord. U kent de uitdrukkingen wel. De Griekse vorm van het woord is logos. De Hebreeuwse uitdrukking is dabar. En dat betekent heel eenvoudig geen lettertjes, geen woorden, zoals ze bij een van de voetbalclubs altijd zingen, maar daden. Nou, woord en daad is bij het woord hetzelfde. Het woord. Hij is daad. Hij is de daadkracht van God zelf. En dan staat er in hetgeen wat we net met elkaar gelezen hebben, dat de Heer Jezus is dat eeuwige woord. Dat is het eerste wat we zien. De Heer Jezus is het eeuwige woord. En daar hebben we een paar keer geleden al ruimschoots over nagedacht, dat Johannes ook al een paar keer zegt, hij was al voordat Johannes de Doper er was, hij was er al voordat Abraham er was, en in Johannes 17 staat dat Johannes zegt, hij was er al voordat de schepping gemaakt werd. Het leven van Jezus, het leven van de Zoon van God, begon niet in Bethlehem, maar was er al van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is het woord, hij is de eeuwige Zoon van God, hij is het eeuwige woord. En dat betekent, alles hier op aarde, laat ik daarin duidelijk zijn, broeders en zusters, alles hier op aarde is vergankelijk. Alles gaat voorbij. De mooiste auto die je koopt, die komt ook weer op een schroothoop. Het mooiste kledingstuk wat je koopt, het komt altijd weer in een lompe zak terecht. Het gaat allemaal voorbij. De mooiste meid die geboren wordt hier op aarde, het verschrompelt toch uiteindelijk weer. En dat gebeurt met ieder mens. Wij leven hier op deze aarde in een tijdelijke situatie. Alles gaat voorbij. Behalve het woord. Het woord is eeuwig. En in de Heer Jezus krijgen we met het eeuwige te maken. In de Heer Jezus, er staat, als we dat woord aanvaarden, ontvangen we eeuwig leven. Heel veel mensen denken dat je dat eeuwig leven pas ontvangt als de Heer Jezus terugkomt. Sommige mensen denken, je ontvangt dat eeuwig leven pas als je sterft en bij de Heer bent. Dan ontvang je het eeuwig leven pas. Nee, broeders en zusters. Op het moment waarop je tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, ontvang je op dat moment al het eeuwig leven. Dus met andere woorden, als u een kind van God bent, dan ben je overgegaan vanuit het tijdelijke in het eeuwige. En heb je dat eeuwige leven nu al in je. En ben je deelgenoot geworden aan het eeuwig leven. Wat geweldig om dat te mogen weten. En al het andere om ons heen, alles wat je ziet, dat zegt Johannes ook een paar keer in zijn brieven, alles wat je ziet, het gaat allemaal voorbij. Maar het woord, de Jezus, is de eeuwige. Hij is de eeuwige. Hij geeft ons dat eeuwige leven. Tweede, wat je in het Johannes-evangelie ziet, dat is, hij is niet alleen dat eeuwige woord, hij is ook dat scheppende woord. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. De schepper, hij is dus dat scheppende woord. Dat woord waardoor alles geschapen is. Je kunt je dat niet voorstellen. Hij sprak en het was er. Op de vierde dag, in Genesis 1 kun je lezen, en God zeide, er zijn lichten aan het uitspansel. Kunt u zich voorstellen dat het hele melkwegstelsel, die hele spiralen van stof van allemaal sterren, dat de Heer Jezus dat gemaakt heeft? Hij is het woord. Hij is de schepper. En weet je, dan vind ik het zo mooi. Hij heeft alles geschapen. Dat betekent dat we ons nooit bevinden buiten zijn machtsgebied. Toch? Hebben we dat net niet gezongen in opwekking 518 is het, geloof ik. Als jou je naar de achterste zee gaan, bij de Berenstraat bijvoorbeeld, hè, tussen Siberië en Alaska, helemaal alleen, dan zegt de Heer, ik ben er. Als zou je inderdaad met een enkele reis naar Mars gaan, zoals ze soms wel eens zeggen, en je bent daar op Mars, dan zegt de Heer, ik ben er. Al zou je naar de verste planeet gaan, die wij niet eens kennen, dan zegt de Heer, ik ben er. Dat betekent dat waar je ook komt, je bevindt je altijd binnen het machtsgebied van het woord, het scheppende woord. Hij is er altijd. En weet je, dat kun je ook hier in het stuk lezen. God, het woord, de Heer Jezus, is van niemand eigenlijk een vreemde. Wat bedoel ik daarmee? Als je in het woord gaat geloven, als je in de Heer Jezus gaat geloven, dan vind je niet een vreemd persoon, maar dan vind je jouw eigen maker terug. En dat hoor je wel eens van getuigenissen van mensen die zich vanuit de islam of vanuit het boeddhisme of vanuit het hindoeïsme bekeerd hebben tot het christendom. Dat ze zeiden van, weet je wat nou het wonderlijke is? Nu ik de Jezus heb leren kennen, heb ik een God leren kennen die niet een vreemde God voor mij is, maar het lijkt net of ik thuis kom. Dat ik weer herinnerd word aan de schepper. God is niet een vreemde God. Nee, wij zijn zelf vervreemd van de schepper. Hij is het scheppende woord en dat is zo mooi. Als je tot geloof komt, dan leer je niet een vreemde God kennen, maar dan kom je weer terug. Je wordt herinnerd aan je schepper. En je komt als het ware weer thuis. Zoals de Bijbel dat ook leert van de verloren zoon. Je komt weer thuis. Dat is geloof in de Heer Jezus, in het scheppende woord. Het derde, wat je in het evangelie van Johannes en ook in dit eerste hoofdstuk kunt lezen, dat is dat de Heer Jezus niet alleen het eeuwige woord, het scheppende woord, maar ook het levende woord is. In het woord is leven. In dat woord, dat woord van God, daar zit leven. Hij is het leven, hij is, mag ik het zo zeggen, hij is de bron van het leven. En hij is sterker dan de dood. In hem bezitten we het leven. Ik heb wel eens meer verteld dat mensen die zonder het woord leven, heb ik dus over de persoon, het woord, mensen die zonder Jezus leven, die bestaan wel, ze halen wel adem, hun hart klopt wel, maar ze zijn levend dood. Het is niet het leven. Er staat in de Bijbel, je gaat over vanuit de dood in het leven als je Jezus ontmoet. Dat is pas het leven. Vandaar dat er zoveel mensen zonder Christus op zoek zijn naar het leven. Op allerlei manieren proberen ze het leven te vinden. Maar er staat hier heel duidelijk in de Bijbel, in het woord was leven. In het woord was leven. Er is geen leven buiten God om. Het leven is niet waard om geleefd te worden buiten het woord om. Buiten God om. Want het leven stelt aan alle kanten teleur. Het levende woord. Het vierde. De Heer Jezus is niet alleen het eeuwige woord, het scheppende woord, het levende woord, maar de Heer Jezus is ook het geopenbaarde woord. In dat woord laat God zien wie hij is. Er staat in Johannes 8 vers 23 zo duidelijk. Johannes 8 vers 23 dat de Heer Jezus zegt. Johannes 8 vers 23. Dan zegt er Jezus, Johannes 8, vers 23, gij zijt van beneden. En dan zegt hij heel duidelijk, ik ben van boven. Gij zijt van deze wereld en ik ben niet van deze wereld. De Jezus zegt, gij zijt van beneden en jullie denken vanuit beneden. Jullie zijn van deze wereld en jullie denken vanuit de context vanuit deze wereld. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben van boven. En ik ben niet van deze wereld. Ik leef vanuit een heel ander perspectief. Van boven. Jullie denken aards. Ik denk hemels. Als hier staat dat de Heer Jezus zegt, dat over de Heer Jezus zegt, ik ben het woord. Dat betekent dat God zich volkomen uit kan spreken door Jezus. Hij is het woord. Ik heb wel eens van die momenten dat je niet onder woorden kunt brengen hoe gelukkig je soms bent met een bepaalde situatie. Of dat je iets meegemaakt hebt waarvan je zegt, ja nee, dit moet je gezien hebben. Ik kan hier wel iets over zeggen, maar dat elk woord schiet dan tekort. Dit moet je meegemaakt hebben. Dan begrijp je het pas. Nou, dat kennen we allemaal wel, zulke situaties. Paulus heeft dat trouwens ook een keer meegemaakt. Misschien is het goed om dat heel even op te slaan in 2 Korinthe 12. In 2 Korinthe 12. In 2 Korinthe 12, daar staat in vers 4 dat Paulus iets meegemaakt heeft waarvan hij zegt, nou, daar kan ik een heleboel woorden voor verzinnen, Maar het zal nooit de lading dekken. Het schiet altijd tekort. In vers 4 staat dat. Of vers 3, daar staat dat hij in een derde hemel. De derde hemel. Dan vraag je soms af, ja, wat is dat dan? Heel kort samengevat zou je kunnen zeggen, de eerste hemel, dat is de hemel die wij kunnen zien. Dat zijn de wolken, dat zijn de vogels. Dat is de eerste hemel. De tweede hemel kun je alleen met sterrenkijkers zien. Dat heeft een astronaut gezien. Dat is buiten ons zicht, ons fysieke zicht. Dat is de tweede hemel, die wel op de een of andere manier toegankelijk gemaakt is voor mensen, maar dat is de tweede hemel. Nou, daarbuiten bevindt zich de derde hemel. En nog een stukje verder is de hemel zelf. Dus wij zijn zo beperkt in onze waarneming. Nou, Paulus die komt op een gegeven moment in de derde hemel. Dat is dus verder dan welke astronaut ooit zou kunnen komen. En dan staat er in vers 3, en ik weet niet van die persoon of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het, dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is om uit te spreken. Ik kan het niet in woorden vatten, zegt Paulus. En wat is het dan toch geweldig, dat er één persoon hier op aarde geboren is, die kan zeggen, ik ben het woord. En alles van God kun je vinden in dat ene woord, de Heer Jezus. In Christus leer je alles kennen van God. God heeft zich volkomen kunnen openbaren door het woord. En dat woord is niemand anders dan Jezus. Weet u dat, hoeft het niet op te slaan, maar dat over de Heer Jezus staat in, hoeft het niet op te slaan, in Colossense 2 vers 3, daar staat dat in Christus alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Alle schatten van kennis en wijsheid in Christus. Gelooft u dat? Zou de Jezus iets weten van computers? Zou de Jezus iets weten over gynaecologie? Zou de Jezus iets weten over oogheelkunde? Zou de Jezus iets weten over, nou ja, noem de bouw, over bouwkunde? Alle kennis, alles wat te weten is, is in Christus. Nou mensen, als je nu eens een bibliotheek zou hebben hier in Enschede, waar alles wat we weten is, alle kennis in beschreven wordt. Hoe groot zou die bibliotheek dan moeten zijn? Ben je wel eens in een grote bibliotheek geweest? Denk het wel eens, hè? Misschien voor je studie wel eens. Hele zalen vol met boeken. Trappetjes erbij. Je weet het soms niet waar je het moet zoeken. Hele dorpen die zelfs tot bibliotheek omgedoopt zijn. En weet je, moet je kijken wat er in Prediker staat. In Prediker, daar staat net na de psalmen, hooglied, spreuken, hooglied. En dan krijg je Prediker. En Prediker is geschreven door de mens Salomo. En de mens Salomo die duizenden spreuken geschreven heeft. De mens Salomo die zo'n enorme wijsheid had, zo wijs als het zand der zee staat er, waarvan de mensen heinden en ver kwamen om de wijsheid van Salomo te horen. Er is nooit iemand hier op aarde geweest die wijzer was dan Salomo. Van het kleinste plantje tot de grootste boom, op allerlei gebied heeft hij dingen geschreven. En deze Salomo die zegt in vers 12... van Prediker 12. En hij schrijft er nog veel meer over. Over dit thema. In Prediker 12, vers 12, daar staat: en overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Er is geen einde aan het maken van veel boeken. Dat gaat maar door. of elektronische boeken. Er is geen einde aan het maken van veel boeken en veel doorvorsen is afmatting van het lichaam. Van al het gehoorde en al het geschrevene en alles wat de mensen op papier gezet hebben, is het slotwoord: vreest God en onderhoud mijn geboden. Daar komt het uiteindelijk allemaal op aan. Er is zoveel geschreven. Weet je wat Johannes zegt aan het einde van het evangelie? Aan het einde van zijn evangelie, als we het Johannes evangelie even het laatste vers opslaan. Wat staat er dan aan het einde van het evangelie van Johannes? Dan gaat het over de discipel die Jezus lief heeft in het stukje daarvoor. Die zich aan de boezem van Jezus geworpen had. En dan staat er in vers 24 van Johannes 21. Dit is de discipel die van deze dingen getuigt. En die deze dingen beschreven heeft. En we weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken die geschreven werden niet kunnen bevatten. Tjo, dat is overdreven, zouden we zeggen. Johannes zegt, de grootheid van God, de majesteit van God, kunnen wij niet in menselijke woorden vatten. Daar kun je hele dorpen als bibliotheek willen hebben. Dat schiet altijd tekort. Nou, ja, daar word je wel een beetje moedeloos van als we dan zeggen hem kennen. Wanneer ken je hem dan? Wanneer weet je dan wie hij is? Nou, ik zal u wel vertellen, hoe meer je gaat nadenken over wie God is, hoe meer je gaat ontdekken van dat je nog maar zo weinig weet. Echt waar. Wat weten we eigenlijk nog van God? Peanuts. Heel weinig. Wij denken vaak veel te weten over God. Maar we weten nog maar zo heel weinig van. Hij is het woord. En in Christus is de volheid van God totaal. Hij is het woord. Hij is het geopenbaarde woord. En wat lezen we verder? We lezen verder in het woord in Johannes. Hij is het geschreven woord. Hij is het geschreven woord. Wat geweldig dat dat woord, dat God de opdracht gegeven heeft om dat woord te schrijven. Te schrijven en dat we de Bijbel gekregen hebben. Dat God ons 39 boeken gegeven heeft in het Oude Testament. Die door, zoals Petrus zegt, niet door eigen geest, maar door de geest van God gedreven, hebben mensen van Gods wegen gesproken. En dat deze 39 boeken van het Oude Testament al lang compleet waren en in de Hebreeuwse Tenach opgenomen werden. En dat de Heer Jezus deze 39 boeken erkende als God heeft gezegd, God heeft gesproken. Waar die dan ook las. En dat de 27 boeken in het Nieuwe Testament door Gods geest ingegeven zijn en voor de eerste eeuwwisseling allang compleet waren. Hier hoeft geen enkel boek aan toegevoegd te worden. Geen enkel boek mag hiervan afgehaald worden, zoals aan het einde van het boek Openbaring staat. Het is het complete woord van God. Het is de Bijbel. Het geschreven woord. En weet je, dat geschreven woord, dat is, God heeft er niet voor gekozen om dat woord alleen een gesproken woord te laten zijn. Want dan is het woord afhankelijk van personen. God heeft ervoor gekozen dat het woord opgeschreven werd. Vanaf het begin af aan, van Mozes af, tot en met Openbaring. Zodat het woord zwart op wit vaststaat voor alle tijden. En als u vandaag in deze tijd de kans ziet om eens een keertje naar het Drents Museum te gaan, dan kunt u verbaasd staan van de manier waarop Gods woord door alle eeuwen heen, want daar zijn immers de Dode Zeerollen, fragmenten van de Dode Zeerollen kunt u daar vinden, dat Gods woord door alle eeuwen heen zonder boekdrukkunst volkomen bewaard gebleven is. En dat we vandaag nog precies hetzelfde woord hebben als wat toen geschreven werd. Dat woord is een geschreven woord geworden. En vandaar dat er Jezus zegt, ze hebben het woord van God. Misschien kent u dat stukje van die rijke man in de arme Lazarus. En dan zegt die rijke man op een gegeven moment in het dodenrijk, stuur Lazarus alsjeblieft naar mijn familieleden, dat ze me waarschuwen, dat ze mijn familieleden waarschuwen. Ik heb nog een paar broers. En dan zegt Abraham in het dodenrijk, die zegt nee, ze hebben Mozes, ze hebben de profeten, ze hebben het woord van God, daarna moeten ze luisteren. Ja, maar, zegt die rijke man dan, als Lazarus uit de doden op zal staan, dan zullen ze zich bekeren. En weet je wat Abraham dan zegt? Ook dan zullen ze zich niet bekeren. Ze moeten luisteren naar het woord van God. Heel veel mensen komen misschien wel onder de indruk door tekenen en wonderen. Maar ze worden niet bekeerd. Absoluut niet. En dat is vooral de tijd waar we vandaag in leven. Dat mensen wonderen zoeken, tekenen zoeken. En dan komen ze wel onder de indruk. Maar bekeren, dat is wat anders hoor. Bekeren, dat is sterven aan jezelf. Dat is het kruis van Christus in je leven ervaren. Nee, ze komen wel onder indruk, maar ze worden niet bekeerd. En daarom, dit woord van God, dat geschreven woord, is zo onnoemelijk belangrijk. En dat woord, dat is in Christus vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Ze hebben het getast, ze hebben het ervaren. De Heer Jezus zelf, die in dat woord voor ons vlees geworden is, die God geopenbaard heeft aan ons. Het eeuwige, scheppende, levende, goddelijke en geschreven woord werd belichaamd in de Jezus. En hij zei, jullie onderzoeken de schriften, maar deze zijn het welke van mij getuigen. Als laatste wil ik nog zeggen, de Jezus wordt hier ook genoemd het laatste woord. Hij is de Alfa en de Omega. En heel veel mensen staat er in de Bijbel dat als zij zonder Jezus sterven, dan staat er, ze zullen verstomd zijn. Ze zullen geen woord, geen argument meer in kunnen brengen. Oh, wat zijn de mensen vandaag rap met hun mond. Wat kunnen ze vaak praten, wat kunnen ze vaak twitteren, wat kunnen ze vaak op de Facebook met elkaar. Maar als je voor God komt te staan, dan zwijg je. Dan houdt alles op. Hij heeft het laatste woord. Hij heeft het laatste woord, ook in jouw leven. En daarom is het zo goed om hem als het woord te leren kennen. Als degene die begonnen is, maar ook eindigt in ons leven. Amen. Zullen we samen een lied zingen uit de bundel Opwekking? We hebben het 2 weken geleden gezongen met het combo over het gesproken woord. Lied 689. Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. 689 uit de bundel Opwekking. Thank you. Zullen we de Heer gaan danken. Heere, dank u wel dat Johannes, de apostel, door u geroepen werd om zijn evangelie te schrijven. Om te mogen ontdekken, Heer, wie u bent. U bent het woord, het eeuwige, scheppende, levende, vlees geworden, geopenbaarde woord van God. Heer, in u mogen we de schepper, God zelf, leren kennen. Heer, en we weten dat geen enkel boek, geen enkel aantal boeken dat kan bevatten. Heer, dank u wel voor uw woord, dat voor ons genoeg is om te ontdekken wie u bent. En wat is geweldig, Heer, dat uw woord het levende woord is waar we uit mogen putten, waar we ons door mogen laten onderwijzen. Heer Jezus, dank u wel dat u bereid was om vlees te worden, om lichaam te krijgen, zodat u uw lichaam kon geven als het offer op Golgotha. Dat u in uw lichaam onze zonde gedragen heeft. En dat wij door het sterven van u, Heer Jezus, aan het kruis, vergeving van zonde en eeuwig leven ontvangen hebben. Heer, dank u wel voor dat scheppende woord, voor het levende woord, voor het laatste woord, het Amen, de Alpha en de Omega. Heer, dank u wel dat we u mogen kennen, steeds beter mogen leren kennen en u ook bekend mogen maken aan de mensen om ons heen. Heer, dank u wel zo voor deze morgen. Wilt u met ons meegaan naar huis, ons ook een goede zondag geven? En we willen ook in het bijzonder bidden voor vanavond als we de themadienst hebben. Heer, en we weten dat het voor vele mensen soms zo donker kan worden. Maar dan weten we, Heer, dat u in die donkerheid erbij bent als het licht in een donkere nacht. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. We hebben een heerlijk evangeliewoord. Het woord van God wat we ook aan anderen door mogen geven. We zingen het eerste couplet voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. 1 en 4, 1 voor de zegenbeden en het laatste na de zegenbeden. Zullen we met elkaar staande zingen? Laten we heen gaan met Gods zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat we de Heer Jezus mogen zien, zoals hij is, van aangezicht tot aangezicht. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.